Ik geloof in de opstanding, de wederopstanding des vleeses, heet dat, naar ik mijn apostolische geloofsleidenis, of hoe het maar heet, want ik kan ze niet uit elkaar houden. Dat is omdat ik daar ook wat te weinig moeite voor doe. Maar het is dus een klassieke opvatting, ook binnen het christendom. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Waarbij ik meteen moet opmerken dat het woord vlees ook de betekenis, althans de toepassing heeft van lichaam. Vlees is niet noodzakelijk zondig. Vlees is ook zelfs niet noodzakelijk de oude mens. Want wij zijn vlees van zijn vlees. Dat van Christus, en dat is niet de oude mens, dat is de nieuwe mens. Vlees heeft dus de betekenis, nou ja, de betekenis, de toepassing, niet altijd, maar in veel gevallen heeft de betekenis van lichaam. En we hebben het dus over de lichamelijke opstanding. En dat is ook de betekenis van die uitdrukking, ik geloof in de wederopstanding des vleeses. De opstanding van het lichaam als zodanig. Wij geloven daarin in de eerste plaats natuurlijk, omdat inderdaad na de opstanding van de Heer Jezus zijn graf leeg was. En dat in zijn opstandingslichaam, want hoe moet je dat anders benoemen, de merktekenen te zien waren van wat hem in zijn oude lichaam, oude mens, was aangedaan. En dat heet echt de oude mens, want er staat dat wij het voorbeeld van de Heer Jezus zouden volgen, namelijk het afleggen van de oude mens. Het zijn allemaal moeilijke zaken geworden, omdat daar in de theologie, of wat daarvoor door moest gaan overigens, aan alle kanten aangetrokken is. Maar ja, ik denk altijd, dat is mijn schuld ook niet, want ik was er toen nog niet. Enerzijds, en anderzijds, ja, het maakt het allemaal moeilijk om ons slechts bezig te houden met wat de Bijbel over het onderwerp te melden heeft. Dat is een waarschuwing vooraf en een excuus mijnerzijds. Mocht er af en toe iets chaotisch overkomen, dan heb ik het idee dat dat primair komt omdat alles wat erover gezegd is in de loop der tijd een complete chaos geworden is. Maar vooruit maar weer. Ik ben in ieder geval blij, want wij spreken die dingen niet af, maar ik ben blij dat onze broeder zojuist een groot deel van 1 Korinthe 15 heeft voorgelezen. Want als er nou één schriftgedeelte is, bestaand uit meer teksten dan één bedoel ik, dat spreekt over lichamelijke opstanding, dan is het inderdaad 1 Korinthe 15. En het gaat ook alleen maar over lichamelijke opstanding. Want kijk, de uitdrukking luidt, ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Maar ik moet u tegelijkertijd zeggen, en ik denk niet dat ik daar vandaag verder op inga, dat dat hele begrip wederopstanding wel degelijk ook gebruikt wordt voor wat wij dan gemakshalve en uit armoe maar noemen de geestelijke opstanding. Hoewel daar een goede Bijbelse uitdrukking voor is, dat heet wedergeboorte. Maar wat wij kennen, althans uit de Bijbel, u hoort hoe moeilijk het spreken is daarover. Wat wij uit de Bijbel kennen als wedergeboorte, wordt door de Bijbel zelf beschouwd als opstanding uit de dood. Dat hebben we trouwens zojuist ook gezongen, zodat u ziet dat het bepaald toch niet onbekend was in het verleden. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat is een praktische aanbeveling om daadwerkelijk dat nieuwe leven te leven dat wij door geloof in Christus ontvangen hebben, namelijk door wedergeboorte. Dit was een lied, maar Paulus schrijft dat, daar komt het lied vandaan, in Efeze hoofdstuk 5. En dat is dan weer afkomstig uit Jesaja 60 of zo, was het 61. 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En Paulus zegt met niet zoveel woorden in Efeze 5, de heerlijkheid des Heren, dat is Christus. Want die zal over u lichten. Leg die schriftgedeelte maar naast elkaar. Ontwaakt gij die slaapt. Wij worden geacht al opgestaan te zijn uit de dood. Want wij worden geacht, Romeinen 6, dit zijn allemaal inleidende woorden. Wij worden geacht met Christus gestorven te zijn. Want u hebt waarschijnlijk ooit wel gehoord dat de Heer voor uw zonden gestorven is. Maar ik voeg er altijd meteen aan toe. Ja, niet alleen voor uw zonden, voor u was het. In uw plaats. In onze plaats. Dat wil zeggen, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Niet alleen je zonde en je schuld zijn weggedaan, maar je bent helemaal weggedaan. Met huid en haar. En hem ook trouwens, maar doe maar. Ja, hoe zeg je zoiets? Dan zijn allen gestorven. En niet zalig, niet behouden of wat dan ook maar. Eén is voor allen gestorven en daarom, maar het is in inleidende woorden al gezegd eerder, daarom de wereld, de mensheid is voor God dood. Neemt niet weg dat God nog iets te regelen heeft met die mensheid en nog beloften heeft te vervullen met betrekking tot zijn koninkrijk hier op aarde. Maar de wereld, de mens is dood door de misdaden en de zonde, dan wel doordat één voor allen gestorven is, enzovoorts. En het punt is dat wanneer zo'n dode mens de stem des Heren hoort en gehoorzaamt, dan doet hij wat de Heer zegt, namelijk sta op. Of kom uit. In het geval van Lazarus. En anders is het sta op, neem je bed op, of wat het maar was allemaal. Zoiets, sta op. Want de uren is gekomen dat de doden die in de graven zijn de stem van de Zoon des Mensen horen en leven. Dat is geestelijk, want lichamelijk gebeurt er dan nog niks. Hebben u dat nog? Maar wij geloven ook, omdat de Bijbel het zegt, in een opstanding van het vlees, namelijk van het lichaam. Ik zeg het met nadruk, en ik sta er nadrukkelijk bij stil, omdat deze gedachte aan opstanding, lichamelijke opstanding, uniek is voor wat wij dan maar noemen het christendom. Uit armoede noem ik het maar zo, want ik voel me bij de term christendom nooit aangesproken. Ik heb soms het idee dat christendom heel ver van mijn bed is. Maar goed. Maar ik bedoel, naar Bijbels christendom is geloof in opstanding van het lichaam volstrekt uniek. Er is namelijk geen filosofie, religie, godsdienst of wat het maar wezen mag buiten de Bijbel die dit nazegt. Ik geloof in de opstanding des vleeses. Men gelooft hoger, althans men zegt te geloven. Het is zo moeilijk om hierover te praten. Men zegt te geloven in wat men noemt een leven na de dood. Hetgeen ook armoedig taalgebruik is, want dat suggereert toch opstanding. Na de dood. In werkelijkheid, men gelooft niet in leven na de dood, men gelooft in leven in de dood. En dat kan niet, want het is een contradictio in terminis, het gaat helemaal niet. Het is of het een of het ander, maar men gelooft in een voortbestaan nadat iemand is overleden voor dat doel. Heeft men dan ook eeuwen geleden uitgevonden het idee van de onsterfelijke ziel. Wijdverbreid, algemeen geaccepteerd binnen het christendom. Zelfs mijn vader haalt het hier en daar nog aan, in hier of daar een brochure of zoiets. De onsterfelijke ziel. Het is jammer, want ja, dit is volstrekt onbijbels. De Bijbel zegt, de ziel die zonder zal sterven. En de Bijbel spreekt over dode zielen, hoewel men dat zorgvuldig heeft vertaald met dode lichamen. Kan het ook niet helpen. Maar ik bedoel te zeggen, men gelooft zo links en rechts in een voortbestaan, dat men dat leven noemt. Ja, Dat is eigenlijk wartaal, daar kom je nooit meer uit. Men heeft het over een voortbestaan nadat men is overleden. Een voortbestaan dus in dan toch Hades, onderwereld, hoe het ding maar heet, Sheol, als het Hebreeuws moet wezen, hel, hier beneden. En het idee is dat als men hier sterft, komt men in het hiernamaals, waar het ook wezen mag en hoe het ook wezen mag. En eventueel moet daar nog het een en ander geregeld worden. Dat is altijd zo als je ergens binnenkomt, dat is klassiek. Als je ergens binnenkomt moet je altijd betalen. Dat is klassiek. Hoe komt een overheid, een bestuurder anders aan de kosten? Nee, bij ons is het als je binnenkomt en als je eruit gaat ook weer, hè? Dat weet u. Hè? En als je geld binnenkomt moet je betalen, als je geld uitgeeft moet je betalen. En als je het niet uitgeeft moet je er ook voor betalen. Dat is Nederland. En we vinden het allemaal heel gewoon ook nog. Maar waar is mijn gele hesje? Nou ja, dat moeten we verplicht bij ons hebben in de auto. Wist u dat? Het schiet al aardig op die kant op. Nou ja, die maar terzijde. Maar ik bedoel, men gelooft in het bestaan hiernamaals, in een andere wereld, de overgang naar een andere wereld, aan gene zijde der rivier. Overgenomen in het christendom, waar dan die rivier niet de Styx is van de Grieken, maar de Jordaan. En als wij sterven, trekken wij door de Jordaan. En wij zingen, niet alleen trek ik door de Jordaan. Jordan River, is cold, deep and wide. Weet je nog, of hoe die liederen maar luiden. Roll, Jordan, roll. En Michael row the boat ashore. Dat is allemaal over de Jordaan. En de Jordaan is de doodsrivier. Maar die heeft men eigenlijk in hoge mate overgenomen van de Grieken. Maar daar was het de Styx. Niettemin, de Jordaan is een beeld van de dood. En het overtrekken van de Jordaan is niet het ingaan in het dodenrijk, zoals bij de Grieken en al die andere religies. Gene zijde is niet Hades. Maar in de Bijbel is Jordan de dood en men gaat erin en weer uit, met droge voeten overigens. Men gaat erin en uit en komt aan de andere kant, als men tenminste onderweg niet door de stroom wordt mede... Nou ja, goed. Men komt aan de andere kant en de andere kant, dat is een nieuwe schepping. En niet de hemel en ook niet het dodenrijk. Het is een nieuwe schepping. En via de Jordaan, dat is Bijbelse beeldspraak, via de Jordaan komt men van een oude schepping in een nieuwe schepping. Beeldspraak, bij wijze van spreken. Het beklimmen van de andere oever is niet het dodenrijk bereiken via een proces van sterven, maar het is uit de dood opstaan in nieuwheid des levens, in een nieuwe schepping die God maken zal. Dat is opstanding uit de dood. Dat kent men verder nergens. En daarom is het een omstreden zaak. Ook in het christendom en soms ook onder ons. Want ik kom nog wel eens mensen tegen die denken dat als wij opstaan, als gelovigen althans opstaan uit de dood, dat dan het lijk of wat er van over... Hoe heet zoiets? Een stoffelijk overschot? Dat was een eufemistische term. Stoffelijk overschot. Weet u, op het stoffelijk overschot, niet? Dat lag hier op het orgel. Want we hadden verzuimd om het orgel af te stoffen voor het bij mij het kantoor uitging. En toen heeft Eefje gauw even het orgel afgestoft. Want er was nog wat stoffelijk overschot. Maar, nou goed. Ja, ik heb moeite met al die eufemismen ook. Want het is om de waarheid heen praten. Het is wel netjes, maar toch. Maar men denkt dan dat als wij opstaan uit de dood, dat dat stoffelijk overschot in het graf blijft. En de argumentatie komt vragenderwijze. Zo van, je denkt toch niet dat de Heer dat nog nodig heeft? En ik vind het een heel slecht argument. Want de Heer heeft u sowieso niet nodig. De Bijbel zegt, God de Heere God doet wat hij wil. En je kan er niks aan toedoen, je kan er niks aan afdoen, hij heeft niemand nodig. Dus ik protesteer nog steeds, ook jaren na dato, tegen het spandoek, God redt het niet zonder jou. Nou ja, Ik kan er zo slecht tegen zulke onzin. Er stond een reclamebanner, ik zal maar niet zeggen waar het voor was. Maar God redt het niet zonder jou. Nou, God redt het heel goed zonder jou. God heeft ons niet nodig. Echt niet. En hij roept ons weliswaar om betrokken te worden in zijn werk, om ons de handen te vullen en ons leven en ons hart te vullen. En inderdaad, in hoge mate is het waar, hij heeft een plan met uw leven, dat is in hoge mate waar. Maar niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat u het nodig hebt. Dat is het. God doet zijn ding. En of hij ons oude lichaam nodig heeft, dat inmiddels al was overleden, enige jaren geleden, dan wel eeuwen geleden. Nee, dat heeft hij niet nodig, maar hij gebruikt het toch. En dat doet hij met u vandaag ook. Hij heeft het niet nodig, maar hij gebruikt het. Dat staat gewoon in de Bijbel. En dat is het dan. Wij zullen veranderd worden. Niet wij laten de rotzooi achter ons, of zoiets. Dat is een net woord voor stoffelijk overschot, toch? Ja, sorry. Zo'n smakelijk onderwerp is het nou ook weer niet, waar we het over hebben. Maar ik geloof in de wederopstanding des vleeses, wil zeggen dat dat vlees, wat het ook is en wat er ook van over is, en hoe slecht het was en zelfs nog slechter geworden is, God gebruikt het en maakt van het oude wat nieuws. Hoe hij dat doet, ja, dat is mijn afdeling niet. God zegt dat hij dat doet. En waar die oude aarde blijft, op de jongste dag, ja, dat weet ik niet. En de Bijbel zegt, dat weet niemand. En men gaat er nog naar zoeken ook, denk ik. Maar er staat, er is voor dezelfde geen plaats meer gevonden. En net zo min als men het lichaam van Mozes kon vinden nadat men gezocht had. En net zo min als dat men het lichaam van Elia kon vinden, waar men ook naar gezocht heeft. Net zo min kan men de oude hemel en aarde vinden, want die is niet meer, staat er. En geen plaats is voor dezelfde gevonden, Openbaring 20. En vervolgens, ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, enzovoorts. En Petrus zegt, nee, die oude hemel en oude aarde vergaan door vuur, verdwijnt in het vuur. Nee, wordt niet in het vuur gereinigd, of zoiets. Het verdwijnt in het vuur en wij verwachten naar zijn belofte, 2 Petrus 3, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de verandering van het oude in het nieuwe. En die weg gaat inderdaad door vuur, door verderf, door de dood heen. Dat is het, opdat hij door de dood heen teniet zou doen, enzovoorts. Dat is de algemene Bijbelse gedachte. En daarom trok men door de Jordaan, menigmaal trouwens, en daarom trok men door de Schelfzee en wat het maar was. En daarom werd men in de put geworpen en er weer uitgehaald. Het is altijd hetzelfde verhaal. Het is de uitbeelding van dood en opstanding. Heb u dat nog? En in de rest van de wereld ben je overgeleverd aan de leugens van de duivel, dan wel aan de vindingrijkheid van de grote denkers van de mensheid. U weet wel, die hebben dan uitgedacht, nou, er moet toch wat meer wezen dan wat wij hier hebben. Zoals de juffrouw zong. Is that all there is? Zong zij. Ik ben altijd de naam kwijt als ik het zeggen moet, maar doe maar. Is that all there is? Fever, zong ze ook. Weet niemand dat? Is er geen cultuur in de zaal? Wie? Peggy Lee, ja, ja zeker, ja. Peggy Lee. Soms zong ze wel goede liederen, denk ik wel eens. Is that all there is? Nee, dat is niet all there is. Er komt nog meer, als je tenminste wil. En men heeft dus uitgevonden, er moet hierna nog wat komen. Ik zal u niet vermoeien met de verdere filosofische argumenten daarvoor. Maar er moet hierna nog wat komen, logischerwijze, hebben de wijsgeren vroeger bedacht. Er moet hierna nog wat komen, maar dat is dan in de dood, niet uit de dood. Dat hebben ze nooit bedacht. Ze hebben bedacht dat hierna in het dodenrijk, daar kom je dan aan en dan kom je bij de poort. Daar heb je die hond of die leeuw of die, wat het maar was ook alweer, de helle hond. Enzovoort, nou ja, en daar is dan iemand, de God van de onderwereld of zo, bij de Rooms-Katholiek is het Petrus, ja. En die bepaalt bij de poort, bij de deur, die bepaalt, nee, je komt er in ieder geval in, maar die wijst je dan of je links of rechts moet. Hebben u dat nog? In het hiernamaals. Maar het hiernamaals is het dodenrijk. En nergens in al die godsdiensten, religies, filosofie, komt het nooit verder dan dat. Daar is het dodenrijk. Met twee afdelingen. Hoezo apartheid? Ja. En zelfs binnen de Bijbel klopt dat, want in het dodenrijk is apartheid. Dat is het verschil tussen een rijke man en een arme Lazarus. Nou ja, bijvoorbeeld dan, maar dat is het meest sprekende. Maar dat is niet het eind van het verhaal. In de Bijbel niet. In de Bijbel loopt het uit op een jongste dag. Die trouwens heet de laatste dag. In het Johannesevangelie. Ten laatste dagen. Enzovoorts. Dan is er sprake van dat iedereen, de doden, klein en groot, Jan en alle anders, dat die voor God zullen staan en daar geoordeeld zullen worden. En dat dan pas definitief bepaald wordt en officieel juridisch wordt vastgesteld wat de bestemming is. En een deel komt er niet door, überhaupt niet. Die gaat ook niet linksaf. Nou ja, gaat linksaf, maar die weg loopt dood. Dat heet dus de tweede dood. En de andere kant, dat is de route naar een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont enzovoorts. En de hemel speelt in het hele verhaal trouwens geen rol. Nee, niet panieken, gewoon even het verhaal volgen. De hemel speelt in dit verhaal geen rol. Maar het is in de opstanding. En daarom, de Heer zal de doden oordelen, ze zullen staan voor God. Want het is een tweesoortige opstanding, ik lees dat zometeen met u. Eén ten leven en één ter verdoemenis. Dat is een verschillende aard, maar het is opstanding des vleeses, wel degelijk. En degenen die in de graven zijn, zullen de stem des Heren horen. Dan komt hij weer voorbij, want graven zullen leeg zijn. Hoe God dat doet en waarom hij dat zo doet, dat weet ik niet, maar de Bijbel leert dat. En daarnaast hebben wij een heel ander verhaal. En ik zeg het met grote nadruk en misschien te gechargeerd, maar ik hoop maar dat u het onthoudt. We hebben daarnaast een heel ander verhaal. Dat heeft namelijk betrekking op ons, vandaag. En dat is niet de regel, maar dat is de uitzondering. Dat is namelijk dat wij, levend en gelovend, nou ja, nog levend, in het lichaam, oude lichaam, maar gelovig, reeds nu, volgens wat de schrift ons openbaart, hebben deel gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Oké, aan Christus die uit de dood is opgestaan. En de Bijbel zegt, wij zijn met hem gestorven, maar dat geldt voor elk mens. En met hem begraven geldt ook voor elk mens. Maar we zijn ook met hem opgestaan, levend gemaakt, nog in onze sterfelijke lichamen, men leest Romeinen 6, want daar staat het. Uw sterfelijke, niet uw dode lichamen, uw sterfelijke lichamen, dan zijn ze nog niet dood. Hoeveel te meer zal hij die Christus uit de dood heeft opgewekt, uw sterfelijke lichaam levend maken met hem, staat er. En zo is het maar net. En anders wordt het gewoon Efeze 2, naast Romeinen 8 dus. En 6. Dan wordt het gewoon Efeze 2. En hij heeft u, terwijl gij dood waart door de misdaden en zonden waarin gij eertijds gewandeld hebt, hij heeft u, of ons, mede levend gemaakt met Christus. Hebben jullie die nog? En 1 Petrus 1 vers 3, ik doe die dingen uit het hoofd, gemakshalve. Ik vind ook dat je dat uit het hoofd moet kunnen eigenlijk. 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Waarna 1 Petrus 1 vers 3 verder gaat met dat we bewaard worden voor een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En Efeze 2 ging verder met, hij heeft u medelevend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel. En dat is het uitzonderlijke van het verhaal dus, ook binnen de Bijbel. Het uitzonderlijke, de uitzondering, de exception is dat u en ik hebben nu al deel aan het opstandingsleven van Christus. Terwijl we nog in dit oude verderfelijke lichaam zijn, met dank weer aan 1 Korinthe 15 dat ons er straks is voorgelezen. En we zijn met dat alles bij elkaar gezet in de hemel. Daarom heet het dat ons burgerschap is in de hemel. Dat is NBG-vertaling. En in de Statenvertaling onze wandel, dat is gewoon ons burgerlijk leven als zodanig, is in de hemel, want daar is onze positie. En anders wordt het gewoon Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand God. Zoek niet de dingen die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Heb u dat nog? Onthoud die vooral. Het uitzonderlijke is dat gelovigen van vandaag, sinds de opstanding van Christus, met Christus gezet zijn in de hemel. Niet in het hiernamaals, want dat is de nieuwe schepping, maar in dat wat boven is. En dat wil zeggen, ook niet in het dodenrijk of iets dergelijks. Daar komen wij ook niet, daar hebben wij ook niks te zoeken. Daar zijn we al lang van verlost, wij zijn al opgestaan. En zelfs al zouden wij sterven, dan zullen wij de dood niet zien. Zegt de Heer in het Johannes-evangelie ergens. Wij zullen de dood niet zien. Al waren hij ook gestorven. Hebben jullie dat nog? En dat onze positie in de hemel is en dus ook altijd zal blijven, dat is het uitzonderlijke, want nog een keer, de hemel is niet het hiernamaals. Met dank aan broeder Bos voor de uitdrukking, het is het hierbovenmaals. En het was er altijd al, het is niet hierna, het is de hemel die van ouds is. Uit een der psalmen komt de uitdrukking, de hemel die van ouds is. Het is dus ook het hiervoormaals ook nog. Het is iets anders, het is hoger dan dat. Het hele idee van hiernamaals is onzinnig. Dat is ontleend aan allerlei heidense filosofieën die de waarheid niet kennen. En daarom is het een uitdrukking waar wij niks mee kunnen. Heb u dat nog? Als u sterft vandaag, dan bent u vandaag nog niet in het hiernamaals, maar in de hemel. Maar dat was u al. Dat is het. Alleen dat lichaam hier doet het dan niet meer. Ja, dat kun je soms zo hebben. Dat, ja, sorry. Ik vind het helemaal niet leuk, maar ja, ik moet er een beetje afstandelijk over praten, anders begin ik hier te stotteren. Dat wilt u ook niet, toch? Ik in ieder geval niet. Dus, toe maar. De hemel, maar dat is het uitzonderlijke van het verhaal. En voor wat het dodenrijk betreft, ja, we hebben daar in het Nederlands geen uitdrukking voor. In het Engels heet het de intermediate state. Dat is een officiële theologische uitdrukking voor, daar hoef je niet eens dispensationalist voor te zijn. Het is gewoon de intermediate state, de tussenstaat. Ja, zo heet dat dan, de tussenstaat. Dat is de positie, de staat, de toestand van mijn part tussen het overlijden en de jongste dag. Dat is voorarrest. Daar hebben de Rooms-Katholieken het vagevuur van ontleend. En toen dat nog niet genoeg was, hebben ze ook nog het voorgeborgde uitgedacht. Ja, dus voor degene waarvan ze niet weten wat ermee gebeuren moet. Een voorarrest voor het voorarrest. Ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen hoe ze dat bedacht hebben. Het komt toch niet in de Bijbel. Maar het heet zo, het voorgeborgde, zoek het maar op. Ik weet niet waar je dat zoeken moet, maar het voorgeborgde. En daarna heb je het vage vuur. Het vage vuur, dat is een vuur en het schijnt een reinigende werking hebben, want het is een vegend, vage, vegend. Schoonmakend. Nee, het is niet een vaag vuur, het is een vage, vegend, schoonmakend, een reinigend vuur. Later door de Alverzoeners overgenomen. Ja. Dan worden ze boos, maar ja, dan worden ze toch, dus dat maakt mij niet uit. Niet echt, want het vuur heeft niet echt een reinigende werking. Het vuur verbrandt het vuil. En als er vuil ingegooid wordt in het vuur, dan komt er niet weer vuil uit, dan komt er niks uit namelijk. Dat is het. Maar toen maar. Maar we kennen inderdaad uit de Bijbel die situatie dat mensen sterven, komen in het dodenrijk en wachten daar op de jongste dag. De Heer zei, nee, Lazarus, hij slaapt enzovoorts. En toen zei de dame, die zei, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. Nou ja, ten laatste dagen of wat ze maar zei. Dit was in principe ook correct. Echter, hij stond dezelfde dag nog op, begreep ik. Terug in het oude lichaam. Wat hersteld werd. En daarna is hij alsnog gestorven. Met als gevolg dat men op drie plaatsen zijn graf aanwijst in de wereld. Eén is het graf in Bethanië van Lazarus. Het andere bij Jeruzalem, waar hij in tweede instantie zou zijn gestorven en begraven. En het derde, dat is volgens mij de enige echte, is in... Onder die kerk in Marseille. Met dat graf van Lazarus. Dat willen ze daar niet weten. Maar je vraagt je af waarom er dan in de kelder zo'n groot beeld staat van Saint-Lazare. En waarom Lazarus de beschermheilige is van Marseille. Omdat hij na de opstanding van Christus alsnog weer gediend heeft in de zending. Als getuige van de opstanding van Christus. Inderdaad. In provincia Gallica. In Marseille. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. En het gevolg is dat hij weliswaar alsnog is overleden. Maar hij staat niet op de jongste dag. Voor zover een lichaam is, staat het op. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want de man heeft een hemelse bestemming gekregen als gelovige levend na de opstanding van Christus. En dat zijn de enige twee mogelijkheden. Voor een gelovige uit de loop der tijd, uit de loop der hele geschiedenis, geldt, hij zal opstaan ten jongste dagen en leven op de nieuwe aarde. En voor de gelovigen sinds de opstanding van Christus, geldt voor ons dus, ik heb het over gemeentelijke waarheid, met grote nadruk, geldt dat wij geacht worden reeds nieuw leven te hebben ontvangen en als eerstgeborenen en op grond van het eerstgeboorterecht zijn wij bestemd voor de hemel en daar is dus onze positie. De hemel, dat is niet het hiernamaals, maar het is hierboven. En hierna is het ook, en daarna ook, en daarna ook, dat blijft zo. Hebben u dat nog? Dat zijn twee dingen. Je zou ze niet uit elkaar halen. Voor zover rechtvaardigen, gelovigen, wedergeboren mensen, opstaan, dat wil zeggen gelovige mensen, opstaan op de jongste dag, gaan ze niet naar de hemel. Want de hemel is bestemd voor de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. De categorie van de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Hebreeën 12, daar staat de uitdrukking. Heb je dat tot zover? Je moet die dingen eerst even keurig uit elkaar halen. En ik zeg dat met nadruk omdat niet alleen in de traditionele grote kerkelijke theologische instituten daar grote verwarring over bestaat, maar ook binnen het zogeheten dispensationalisme. Want ook daar schijnt de gedachte te heersen dat het hiernamaals voor iedereen, alle gelovigen ooit, de hemel is. En daarna is men het onderling niet helemaal eens over hoe het nou zit met oud-testamentische gelovigen. Of die al naar de hemel gegaan zijn, of dat ze er nog naartoe moeten. In de toekomst, en zo ja, wanneer dan? Maar je moet dat gewoon helemaal vergeten, die hele vraagstelling. Ze gaan niet naar de hemel, het is hen ook nooit beloofd. Zij zullen inderdaad opstaan ten jongste dagen. En ik zeg inderdaad, omdat dan toch de algemene gedachte binnen het zogeheten christendom is, dat er ooit een algemene opstanding zal zijn ten jongste dagen. Dat is ook zo, maar het punt is dat u en ik als gelovigen van vandaag daar niet bij horen. Wij zijn een uitzondering op de regel, wij zijn eerstgeborenen. En dat is het dan. En daarmee kom ik vanzelf bij een volgend punt en wat dichter bij de schrift, want u denkt hij heeft nog geen bijbeltekst opgezocht. Nou, ik zal hem nog wel krijgen vandaag. Want daarmee komen we bij het volgende punt. De Bijbel spreekt niet alleen over de opstanding der doden. Hoewel ik die uitdrukking nooit geïnventariseerd heb. Maar de Bijbel spreekt ook, en die heb ik wel geïnventariseerd, over de opstanding uit de doden. En om uw taalkennis op te frissen, opstanding uit de doden is weliswaar opstanding uit de dood, maar dat is niet de volle betekenis van de uitdrukking. Want opstanding uit de doden betekent opstanding van tussen de doden uit. Want in de uitdrukking opstanding uit de doden is het woord doden het meervoud van één dode. En niet een vervoeging van het woord dood. Heb je dat nog? Opstanding uit de doden betekent opstanding van tussen de overige doden uit. Alleen, nou zeg ik het te uitgebreid, maar dat zeg ik voor alle duidelijkheid. Ergo, dus, opstanding uit de doden impliceert dat het een opstanding is, niet op de jongste dag, maar daarvoor. En de aardigheid is dat we daarna de discipelen ook weer wat recht doen, want ik lees u Marcus 9, waar staat dat de discipelen, namelijk drie van de discipelen, bij gelegenheid de Heer Jezus zagen op een berg in verheerlijkte gedaante. En dat is niet een kunstig verdichte fabel, zei Petrus. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, want wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid toen we met hem op de heilige berg waren. Nou, die gelegenheid. En daar waren Mozes en Elia ook, maar daar hadden we het een andere keer over, geloof ik. Hè? Dus toen maar. Maar dan staat er in vers 9 van Marcus 9. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Er rustte nog een embargo op. Later beroept in elk geval Petrus zich erop. Hij zegt, nee, we hebben dat gezien. Want hij mocht het inmiddels zeggen. Want de Zoon des Mensen was inmiddels uit de doden opgestaan. Maar het gaat mij om vers 10. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat dat was. Uit de doden opstaan. Hieraan hebben de discipelen de reputatie overgehouden, domme boeren en vissers geweest. Waarom boeren en vissers ineens geacht worden dom te zijn, heb ik nooit begrepen. Maar ik heb van boeren en vissers nooit die indruk gekregen. Integendeel. Echt niet. Maar goed, dat is een verhaal wat dan de wereld ingegaan is. Tot vandaag. Er waren domme boeren en vissers. De tijd was nog niet rijp. Eerst moest de mensheid nog verder ontwikkeld worden. En dan komt de echte Christus, namelijk de Maitreya. Dat is dan weer de antichrist, maar toen maar. Maar ze vroegen onder elkaar, wat was dat? Wisten de discipelen dan niet over opstanding uit de dood? Jawel, zij waren erbij, het is ook aan hen gedemonstreerd. Bovendien, ook de fariseeën in diezelfde dagen geloofden daarin. Dat lezen wij in de Sadduceeën niet, zoals de Linden en zo, weet u wel. De Sadduceeën geloven daar niet in, maar de fariseeën geloven daar wel in geestelijke dingen en in opstanding uit de dood. Waarom hebben die discipelen dan moeite met wat de Heer zei over opstanding uit de doden? En het antwoord is dat dit niet gaat over de opstanding ten jongste dagen. Die kenden ze. Ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. Maar de Heer zei opstanding van tussen de overige doden uit, ver daarvoor dus. En dat begrip kenden ze niet. Achteraf vinden wij het wel degelijk terug in het Oude Testament. En in hoofdzaak, trouwens in de psalmen. Maar de uitdrukking als zodanig staat daar niet. Maar het idee vinden we wel. En het is een opstanding niet op de jongste dag, maar daarvoor. En die opstanding uit de doden betreft niet alleen de opstanding van de Heer Jezus, die inderdaad na 3 dagen officiële telling in het graf uit de dood opstond. Nee, in een verheerlijk lichaam, en dat onderscheidt hem van al diegenen die voor hem ooit uit de dood waren teruggekeerd. Ik stel het altijd wat plastisch voor. Ik zeg, er waren mensen die kwamen terug uit de dood, gewoon achterstevoren, terug door de ingang. Die weer uit. En de Heer Jezus stond op uit de dood aan de andere kant. Nee, overdrachtelijk gesproken, uiteraard. Aan de andere kant van de tunnel. Dat bleek een uitgang te zijn, had de duivel niet mee gerekend. Nou ja, dat staat in 1 Korinthe, dus vooruit. Hebben we die nog tot zover? Opstanding van tussen de doden uit. Dat is met grote nadruk niet op de jongste dag. En de uitdrukking wordt in de praktijk alleen, maak een notitie, wordt alleen gebruikt voor de opstanding van Christus. En die van de gemeente. Die van u en mij dus. Zowel letterlijk in de zin van lichamelijke opstanding, als ook overdrachtelijk in de zin van wedergeboorte. Want dat is ook opstanding van tussen de doden uit, want alle mensen zijn dood. Om de 2 redenen die ik u noemde, dood door de misdaden en de zonde en omdat 1 voor allen gestorven is. En dus is het ontwaakt die slaapt en staat op uit de van tussen de doden uit. Lees het maar nou anders in Jesaja, deze versie, want daar staat, want de volkeren zijn in duisternis, maar over u zal het licht opgaan. Dat wil zeggen, de volkeren, de mensheid is dood, maar u komt tot leven. Onder die nieuwe dag enzovoort. Dat is opstanding uit de doden. Ik weet wel, die uitdrukking staat daar in Jesaja niet. Het heet ook opstanding uit de dood, maar strikt genomen is dat de smallere versie. Opstanding uit de doden, ja, ik aarzel wat. Heb je een pen? Jawel, hè? Oké. Ik zoek ze niet op, want het kost me te veel tijd, maar ik noem ze wel. Ik noem ze wel. Ja, Bijbelse argumentatie. Dit is de enige echte vorm van Bijbelstudie. Hè? Al de schriftplaatsen bij elkaar zien te krijgen. Matteüs 17, vers 9. Zegt niemand dit gezicht totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Dat is bij de verheerlijking op de berg dus. Matteüs 17, vers 9. Markus 9, vers 9. Daar waren wij nu. Wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord, vers 10 dus ook, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. Markus 12, vers 25. Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven, maar zij zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Dat is dat verhaal van die ene vrouw. En de man overlijdt en dan trouwt ze met de broer, die overlijdt ook. En met de volgende broer, die overlijdt ook. Zijn 7 broers, ze overlijden allemaal. En van wie zou die vrouw dan de echtgenote zijn in het hiernamaals, in de opstanding? Het is niet de hemel, in de opstanding, op de nieuwe aarde. Enzovoorts. En de Heer zegt, gij dwaalt en gaat er feitelijk niet op in. Want het is ook niet meer echt aan de orde. Wat aan de orde is, is de opbouw van de gemeente. Dat komt ook niet uit op de nieuwe aarde. Dus daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. En hij zegt, want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, dat gaat dus niet over de opstanding ten jongste dagen. Maar dat gaat over de opname van de gemeente, dus feitelijk. En diegenen die dan opstaan gaan naar de hemel, dat wil zeggen lichamelijk ook naar de hemel, die hebben een hemelse positie. En dus zegt hij, want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven, maar zij zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Die in de hemelen zijn. Daar hebben ze, de toehoorders, niks van begrepen. Maar dat geldt voor de meeste uitspraken van de Heer Jezus. Waarvan de discipelen later getuigen en zeggen, nou ja, ze begrepen het niet, de discipelen, maar pas nadat hij uit de dood was opgestaan, of nadat hij was opgestaan, pas toen drong tot hen door wat allemaal over ging. Maar lui die dan moeilijke vragen komen stellen, om de Heer tot een onverantwoord antwoord te verleiden, die krijgen moeilijke antwoorden terug. Denk daar er maar eens over na. Nou goed. Dus uit de doden opgestaan impliceert de hemel. Kan niet missen. En dat blijkt hier ook. Volgende vers, Lucas 16, vers 31. Abraham zei tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Dat is in verband met die rijke man die in het dodenrijk was. En Lazarus was daar ook. En die zei, laat toch Lazarus opstaan en naar mijn broeders gaan om ze te waarschuwen enzovoorts. En het antwoord is, die broers zullen ook niet geloven indien er iemand uit de doden en dus met achterlating van de overige doden opstond. En als u zegt, dat gaat toch niet over de opname van de gemeente, moet ik u zeggen, nou, dat hangt nog. Het gaat in ieder geval over de opstanding van de Heer Jezus, want die arme Lazarus in die gelijkenis is wel degelijk een beeld van de Heer Jezus. Net als die andere Lazarus uit Bethanië, die inderdaad uit de dood opstond. En de opstanding van de echte Lazarus, de Heer Jezus, heeft inderdaad niet geleid tot de bekering van het Joodse volk. Heb je dat nog? Maar ja, ik laat hem gauw los, want het ging me alleen om de uitdrukking. Lucas 20, vers 35. Maar die waardig zullen geacht worden die eeuw te verwerven, namelijk de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Dat is de herhaling van wat wij zojuist in Marcus 12 tegenkwamen. Iemand stelde voor, in de hemel wordt er niet getrouwd. En daarom heet het ook de hemel. Maar ik kijk altijd even rond. Dan er zijn mensen die lachen. En er zijn mensen die kijken heel teleurgesteld. En die zijn nu inmiddels in de minderheid. Maar ja, toch maar. Een variant op in de hemel is geen bier. Juist, ja. Vrachtwagenchauffeur zeker. Ja, ik hoor het. Johannes 12, vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor de Paasga te Bethanië, waar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Dat heeft er niks mee te maken, maar het staat er wel bij. Hij kwam in Bethanië en waarom staat erbij over Lazarus die gestorven was en opgestaan? Omdat een paar dagen later, binnen een week, de Heer zelf zou sterven en uit de dood opstaan. En de opstanding van Lazarus was daar de uitbeelding van. Heb je dat? De associatie, mooi hè, maar het is opstanding uit de doden en daar ging het me maar om. Johannes 12, vers 9. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. Kan ons wat schelen waarom ze daar waren, toch? Maar het staat er dus weer bij. Om precies dezelfde reden. De opstanding van Lazarus is een uitbeelding van de binnen enkele dagen de opstanding van de echte Eleazar, de tweede hoge priester. Denk daar maar eens over na. En dan vers 17 van Johannes 12. Nog een keer. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Nou weet u toch langzamerhand wat dat is, hè? van tussen de overige doden uit. Het is het uitzonderlijke. Vervolgens Handelingen 3, vers 15. De vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn, over de opstanding van Christus dus. En vervolgens Handelingen 4, vers 2. Omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Dat wil zeggen voor de jongste dag. Handelingen 10, vers 41. De Heer verscheen niet aan al de volken, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. Handelingen 13, vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dan heel bijzonder vers 34, die is essentieel. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, dubbele punt, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Dat is Paulus die antwoord is daar. En die zegt, hij is niet alleen uit de doden opgewekt, maar zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want Lazarus en de jongeling van Nain en het dochtertje van Jairus en ook eventuele oud-testamentische figuren die opstonden uit de dood, kwamen met mijn woordkeus weer terug door de ingang. Dat wil zeggen, die zijn alsnog gestorven. Maar de Heer Jezus stond op zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. Gebaseerd door Paulus hier op Jesaja 55. Ik zal u geven de weldadigheden van David die getrouw zijn. De gewisse weldaden van David, die dingen die blijven. Maar het thema wordt ook beschreven in Romeinen hoofdstuk 6... waar staat, God heeft hem uit de dood opgewekt en de dood heerst niet meer over hem. Het was eenmaal. Once and for all. Wij kunnen dat in het Nederlands niet goed zeggen. Eens en voor altijd. Maar we hebben een boel woorden nodig. Dat was Romeinen 6. Ik weet niet welk vers, maar het is de linkerbladzijde rechtsbovenaan. Daar staat. Zo. Uitdrukkelijk. En dan weer Paulus in Handelingen 17, vers 3. De schriften openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. In die volgorde. En dat heeft betrekking op Jezus, de Christus die ik, zei hij, u lieden verkondigen. Dat is Handelingen 17, vers 3. En dan volgt vers 31 in Athene. God verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Vers 31, omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, een mens, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. God heeft hem, die de aarde rechtvaardig zal oordelen, reeds uit de doden opgewekt. Dan geeft mij dat aanleiding om tussendoor nog even op te merken dat wij weliswaar van doen hebben met een opstanding en daarmee een oordeel ten laatste dagen. Maar die moet je niet verwarren, dat doet iedereen, maar dat moet je niet doen. Je moet hem niet verwarren met het oordeel over een levende mensheid, over de volkeren der aarde. Want dat is een oordeel, bijvoorbeeld beschreven in Matteüs 25. Dat is een oordeel dat komt over de levende mensheid ter gelegenheid van de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. Dat wil zeggen, het gaat gepaard met het terugbrengen van de troon van David in Jeruzalem. En dus samenhangend met de terugverzameling van Israël en wat het maar was. De vestiging van het koninkrijk van Christus hier op aarde minstens 1000 jaar voor het oordeel over de doden op de jongste dag. Maar die waarheid van dat koninkrijk op aarde, letterlijk, wordt door geen enkel groot christelijk instituut gepropageerd, gepredikt, geloofd, beleden. Integendeel, het wordt namelijk officieel bestreden. Niet meer zo fanatiek als in het verleden, want men heeft toch al zo weinig leden meer over. Dus ja, het wordt een heikel onderwerp langzamerhand. Maar de idee was, daar hebben we ook enige maanden geleden, misschien wel een jaar geleden, over gesproken hier. Over het idee dat al die zogenaamde christelijke kerkgenootschappen, of wat er voor door moet gaan, allemaal het idee hebben dat ze hier op aarde het koninkrijk van Christus moeten vestigen, dan wel uitbreiden, moeten openbaren of wat dan ook. En de nog veel oudere, een veel verstrekkende gedachte, dat het hoofd van de kerk hier op aarde meteen ook een positie inneemt boven alle burgerlijke overheid. U weet wel dat de paus de keizer kroont en de koningen aanwijst enzovoorts. De investituurstrijd heeft honderden jaren geduurd in Europa enzovoort, en het heeft vele, vele duizenden levens gekost. Jawel, die strijd. De strijd van de kerk om de macht hier op aarde. En die strijd gaat nog steeds voort, overigens, hoor. Vergis u maar niet. Het berust op een zeer noodlottig misverstand. En omdat men denkt dat de kerk dat moet doen, en de kerk hier de wederhoudende macht is, die hier de duivel en de macht van de duivel en de demonen en wat het maar was allemaal moet bestrijden, berust op een verkeerde toepassing of uitleg van een bepaalde tekst uit 2 Thessalonicenzen. Maar daarom erkent men dus niet meer dat de Heer zelf hier op aarde zijn koninkrijk zal openbaren. En voor zover men het wel zegt te erkennen, omdat men er niet onderuit kan, gelooft men dat wij het eerst moeten vestigen. En als dat gebeurd is, dan komt de Heer. Maar dat is de jongste dag. Dan vergaat meteen hemel en aarde. Dus dat is een beetje water naar de zee dragen, als u mij vraagt. Als we eerst een koninkrijk moeten vestigen, en dan gaat het meteen ten onder als de Heer zelf zijn kroon komt opeisen. Het is niet serieus te nemen, zulke dingen. Men doet er serieus over. Maar ja, als je iets van je Bijbel weet, dan weet je dat dat zo niet gaan zal. Wat er zal komen is, de Heer zelf zal nederdalen in de toekomst. En hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. En hij zal een oordeel brengen over Edom, Moab, Ammon, Assur. En uiteindelijk over Babel. Dat staat allemaal uitgebreid beschreven in de Bijbel, want het is nog niet gebeurd. Nee, tot in Openbaring aan toe wordt dat beschreven. En dat is een oordeel over de levende mensheid. Hebben jullie dat nog? Moet je niet verwarren met het oordeel over allen die geleefd hebben op de jongste dag. En daarna, omdat ik nou toch bezig ben, moet je het ook niet verwarren met ons, de uitzonderlijke categorie die naar de hemel verplaatst wordt, gepromoveerd wordt. Wij zullen, moeten, heet het zelfs, maar dat is in Duits toch hetzelfde. Wir sollen, wir müssen, wir, wat het maar was. Wij zullen, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daar staat niet ter discussie of je eeuwig leven krijgt of niet. Want dat hebben jullie, anders was u daar niet. Staat ook niet de vraag of u naar de hemel gaat of niet, want daar was u al toen u nog leefde zelfs. Het gaat over de opname van de gemeente en over de vraag of u uw volle loon krijgt. Want ja, je kan ook verliezen hetgeen je gearbeid hebt en dan krijg je geen vol loon, schrijft Johannes in de 2e Johannesbrief. Of anders wordt het gewoon openbaring, is het 3. Of 2, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Je kunt niet wat verdienen, je kunt alleen wat kwijtraken. Je erfenis, geheel of gedeeltelijk. Hebben jullie dat nog? Dat is bij de opname van de gemeente. Dat zijn dus 3 verschillende omstandigheden. Die van de gemeente komt eerst. Daarna krijg je het oordeel over de levende mensheid. bij de vestiging van het koninkrijk en na meer dan 1000 jaar krijg je het oordeel over al wat geleefd heeft, zelfs over wat geleefd heeft in de wereld, als je dat zo zeggen mag, in de wereld die toen was, je mag het zo zeggen, 2 Petrus 3, in de wereld voor Adam. Want daar staat dat engelen bewaard worden, opgesloten zitten tot de dag des oordeels. En verder moeten natuurlijk ook die demonen geoordeeld worden, nog. Want dat lees je ook gewoon in de Bijbel, dit soort dingen. Dat heet de jongste dag. Dat is de eindafrekening over deze hele schepping. Maar wat ons betreft, wat ons aangaat, wij zijn al aan het oordeel onttrokken, enerzijds en anderzijds. Wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat heeft onze broeder er straks gelezen uit 1 Korinthe 15. Want dat is het idee van, we hebben nog een verderfelijk lichaam, maar het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. Dat wil zeggen, wij zullen erven, want voor ons wordt een erfenis bewaard in de hemel. Dat is het voorrecht van de eerstgeborene, die krijgt een erfenis. En dat is niet dat hij als eerstgeborene gerekend wordt, maar hij is eerstgeborene en daarom wacht hem een erfenis op grond van zijn eerstgeboorterecht. Dus wij zijn wedergeboren en ons wacht een erfenis, een kroon zeer schoon aan de Gentse kust. Al viel die van mij er vanmorgen weer uit. Ja, van ouderdom. Maar goed, dus ik moet hem er vandaag al even inzien, met mijn duim, zo. Maar doe maar. Maar ons wacht een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is waarheen wij onderweg zijn. Het gaat gewoon om 3 verschillende zaken. De gemeente met een hemelse bestemming. Dan over de volkeren met een aardse situatie. Dat wil zeggen het koninkrijk op aarde. Dat is volkomen logisch, niks moois aan. En daarna een eindafrekening op de jongste dag. En dan vindt plaats de opstanding der doden. Al wie het maar aangaat. Alle doden. Klein en groot. Wie het ook waren. Staande voor God. Enzovoorts. En daarna is sprake van of de poel des vuurs. Of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar goed, het was lastig voor u om het op te schrijven natuurlijk. Maar ik ga verder met mijn opsomming. Want ik kom bij Romeinen 4, vers 24. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, enzovoorts. Romeinen 4, vers 24. Geldt ook voor ons, staat er. Voor ons die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Het gaat me alleen maar eigenlijk om de uitdrukking. Uit de doden. Romeinen 6. Vers 4, vers 9 en vers 13. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Nu, zodat wij geacht worden reeds nu deel te hebben aan die opstanding uit de doden van Christus. En dat geldt niet voor ons stoffelijk lichaam of zo. Dat wacht op de toekomst, maar niettemin, wij worden geacht wedergeboren te zijn. En ontwaakt uit de doden, om zo te zeggen. En dat was vers 4 van Romeinen 6, vers 9 heet, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Daar wees ik straks op, zonder het vers te kunnen noemen. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Hij zal niet meer tot verderving wederkeren, lazen we er straks uit. Handelingen 13. Hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem. En dan als gevolg daarvan vers 13. Stelt u zelve goden als uit de doden levend geworden zijnde. Zie, dan wordt het op ons van toepassing gebracht. Stelt uw ledengoden tot wapenen, tot gereedschappen der gerechtigheid. Wij worden geacht reeds uit de doden te zijn opgestaan. Komt volstrekt overeen met, dus met Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dit is de berijmde versie, maar het gaat om die tekst zelf. Hè? Goed, dan hebben we Romeinen 8 vers 11. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, dat is twee keer in één vers, ook uw sterfelijke lichamen, niet uw dode lichamen, is niet een onderwerp, uw sterfelijke lichamen, dat wil zeggen nu, levend maken door zijn geest die in u woont. Onze lichamen zijn weliswaar sterfelijk en verderfelijk en vergankelijk, maar ze worden geacht levend te zijn omdat de geest van God daarin woont. En op die grond verwachten wij dat het lichaam ook nog eens een keer veranderd zal worden en gelijkvormig zal gemaakt worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus, maar dat staat in Filippenzen. Goed. Romeinen 10 vers 7 en 9, die horen bij elkaar. Wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. En vers 9 als commentaar erop, wanneer gij met uw mond zult belijden en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Uit de doden, zo zult gij zalig worden. Lijkt me volstrekt duidelijk. 11 vers 15 van Romeinen. Indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, de bekering van Israël, anders dan het leven uit de doden. Dat is dus ook niet de jongste dag, maar dat staat in verband met de wederkomst van Christus en de wedergeboorte, niet alleen van Israël, maar in het algemeen van de wereldbevolking, of wat er van over is. Maar goed. En dan 1 Korinthe 15, dat ons vanmorgen al gelezen is. Vers 12, indien van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Die vraag wordt simpel beantwoord. Men ontkent gewoon dat Christus uit de doden opgewekt is. Deze keer noem ik geen namen. Hè? Nee. En dan vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling, dan wel eerstgeborene, je schrijft het anders, maar het is in de praktijk volkomen hetzelfde. Hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Dat geldt trouwens ook voor al die anderen die ook lichamelijk opgewekt zullen worden uit de doden. Ik heb het weer over de opname van de gemeente, want die zijn een gemeente van eerstgeborenen en delen in het eerstgeboorterecht van Christus en zullen om die reden dus ook tot zonen gesteld worden. Hebben u dat? Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Dat er sprake is van een volgorde met betrekking tot de opstanding, dat is ook zo, maar daar hebben we het nog over. Dat is ook 1 Korinthe 15. Maar ik ga door naar Efeze 1 vers 20. De kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, etcetera, etcetera. Daar vind je inderdaad de opstanding uit de doden letterlijk, maar impliciet ook het eerstgeboorterecht dat daar het gevolg van is. Want hij is gezeild aan de rechterhand Gods, als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om er uitdrukkelijk op te wijzen dat opstanding uit de doden in een nieuw lichaam wel te verstaan, dat opstanding uit de doden impliceert, inhoudt, eerst geboorterecht. En dus een kroon zeer schoon. Heb je dat? Eerstgeborene, eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. En het houdt dus ook in promoveren naar de hemel. naar een hogere positie dan de laatste. Kom hoger op, vriend. Heet dat. Staat ook ergens in de Bijbel, maar doe maar. Dan volgt Efeze 5 vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dit is de onberijmde versie en deze is correct. Staat op uit de doden en ik zei u, zoek hem na in Jesaja 60, heeft u mij verzekerd. En daar staat uitdrukkelijk bij dat anderen niet opstaan en dus in duisternis zijn, namelijk de dood. En Christus zal over u lichten, want hij is ons leven. Want licht en leven zijn synoniemen. Dan wordt in Filippenzen 3 gesproken over... Ja, dat is wat lastig vanwege de vertaling. Maar daar heet het de uitopstanding der doden. Ex anastasis. De uitopstanding, Filippenzen 3 vers 11. De term komt alleen daarvoor in die combinatie. En letterlijk de uitopstanding der doden. Of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding der doden. Dan gaat het over, dus, ja, ik weet dat er moeilijk over gedaan wordt, maar de context verklaart het vanzelf. Dan gaat het erom dat wij in onze levens zouden komen tot daadwerkelijk het leven van dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. Komt volstrekt overeen dus met de parallelle tekst, maar die lazen we hiervoor. De parallelle tekst is die van Efeze 5. En u weet, Efeze, Filippenzen, Colossenzen zijn min of meer parallelle schriftgedeelten, parallelle brieven. En wat in de eenheid, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding der doden, heet in de andere gewoon, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden enzovoort. Wandelt in het licht en dat soort dingen meer en wordt vervuld met de geest, wat strikt genomen hetzelfde is. Ja. Dat is Filippenzen 3 vers 11 en dan krijgen we Colossenzen 1 vers 18. Christus is het hoofd des lichaams, sinds zijn opstanding, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Opnieuw met grote nadruk, opstanding uit de doden, gekoppeld aan eerstgeboorterecht. Vervolgens Colossenzen 2 vers 12. Waar staat dat wij geacht worden te zijn met hem begraven in de doop. Dat wil zeggen in Christus gedoopt. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Hetzelfde verhaal. Het is opstanding uit de doden toegepast ook op ons reeds nu. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 zegt dat wij Gods Zoon uit de hemelen zouden verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Hij heeft geen toelichting meer nodig. 2 Timotheus 2 vers 8 houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit de zaden Davids? Waarom zou dat er nou bij staan? Omdat het verband houdt met zijn eerstgeboorterecht en zijn recht op de troon van David. Jawel, dat was 2 Timotheus 2 vers 8. Hebreeën 11 vers 18 meldt dat Abraham overlegde dat God machtig was om Isaac uit de doden te verwekken. Ter gelegenheid van het zogenaamde offer van Abraham, dan wel van Isaac. Hebreeën 11 vers 18. Hebreeën 13 vers 20. Waar staat dat God de grote herder der schapen uit de doden heeft wedergebracht. Over de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3 is weer zo'n sleuteltekst. Want zo heet dat. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis. Dat wil zeggen tot een levende hoop. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Van tussen de overige doden uit. Benadrukt het unieke van onze positie. Wij zijn maar niet mensen met een of andere godsdienst of met een of ander geloof. Wij leven te midden van de zombies. Huh? Is dat een Bijbels woord? Nou ja. Er gaat een gemompel van herkenning door de zaal. Nou ja. 1 Petrus 1, vers 21. U die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. En dat is de heerlijkheid van de eerstgeborene. Dan wel van de zoon. Opgewekt uit de doden. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. En dan de laatste. Dat is Openbaring 1, vers 5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. Korter kan je het niet zeggen. Hoezo eerstgeborene? Nou, op grond van zijn opstanding uit de doden. Het maakt hem tot eerstgeborene. En het maakt ons ook tot eerstgeborene, nu reeds. En zeker ook in de toekomst. En daarom zei 1 Korinthe 15, wij moeten veranderd worden, het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, want anders kunnen we niet erven. Ja, wel het koninkrijk ingaan, maar niet het koninkrijk erven. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet erven. Maar vlees en bloed gaan wel degelijk het koninkrijk binnen, dat weten wij zeker, want dit is vlees en bloed en het is het koninkrijk binnengegaan. Reeds. Maar het erft nog niet. Daarvoor moet eerst ook het lichaam veranderd worden en moet onze wedergeboorte voltooid worden. U weet wel, andere keren hebben we het er weer over, dat dat een kwestie is van drie stappen, drie fasen. Naar geest, ziel en lichaam. Naar geest is al gebeurd, naar ziel, dat is tegenwoordige tijd. Zaligheid van de ziel, de zaligheid van het lichaam, wedergeboorte om zo te zeggen. Dat is in de opname van de gemeente zijnde de opstanding uit de doden van deze gemeente van eerstgeborenen.